Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we het onder meer kort hebben over de interreligieuze gebedsviering voor de vrede die plaatsvond in Rome onder leiding van paus Franciscus. We gaan ook kunnen luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 21 oktober en die u eveneens live kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. We hadden nog geen mogelijkheid om te blijven stilstaan bij de inhoud van de catechese. Dat gaan we in deze aflevering zeker doen. De paus die besluit in deze catechese zijn reeks over het gebed, in het bijzonder over de psalmen. En daar kunnen we dan zo meteen naar luisteren. We gaan het verder ook hebben over een uitspraak die paus Franciscus heeft gedaan, zeer recent in een nieuwe documentaire over zijn leven, die werd gepresenteerd tijdens het filmfestival in Rome en waar nogal wat consternatie over is ontstaan. En alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken wij vooral naar donderdag 22 oktober. Dan ontving de paus zijn heiligheid Bartholomeus I, de ecumenische patriarch van Constantinopel, samen met zijn gevolg. En dat is geen verbazingwekkende audiëntie, omwille van het feit dat dus die interreligieuze gebedsdag of dat gebedsmoment heeft plaatsgevonden en waarbij de ecumenische patriarch ook aanwezig was. U weet, dat is de religieuze leider, patriarch van Constantinopel, die trouwens een goede band heeft opgebouwd met paus Franciscus in de loop van zijn pontificaat. Een andere ontmoeting of een andere audiëntie die de paus heeft verleend is aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Nu, het is voor ons niet duidelijk om te weten waarom een kardinaal een audiëntie krijgt, maar misschien heeft dat wel te maken met die uitspraak in die documentaire die recent bekendgemaakt is, waar we het straks uitgebreider zullen over hebben. We zouden u zeker daarvan op de hoogte houden van zodra we meer informatie daarover hebben. Hij ontving ook monseigneur Fabio Dalsin, pauselijk afgevaardigde voor het heiligdom van Loreto en ook pauselijk afgevaardigde voor de basiliek van de heilige Antonius van Padua in Italië. En tot slot ontving hij ook Dom Riccardo Luca Guariglia, de gewone abt van de territoriale abdij van Montevergine. Paus Franciscus heeft dus tijdens de interreligieuze gebedsviering voor de vrede in de geest van Assisi in Rome, die door de gemeenschap Sant'Egidio wordt georganiseerd, voor de eerste keer trouwens ook in het openbaar een mondmasker gedragen. Ook dat is de media opgevallen en er werd nogal wat over geschreven. Hij volgt daarmee natuurlijk de gezondheidsvoorschriften die in Rome door de heropleving van de coronapandemie van kracht zijn. Aan de interreligieuze ontmoeting namen vooraanstaande kerkleiders en verantwoordelijken van de verschillende wereldgodsdiensten deel, waaronder dus ook de ecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Verder ook bisschop Heinrich Bedford Strom, de voorzitter van de Evangelische Kerk in Duitsland, de Franse opperrabijn Haïm Korsia, de islamitische secretaris-generaal Mohammed Abdesalam Abdelatif van het Hoogcomité voor Menselijke Broederschap en de boeddhist Shoten Mingishi. Ook de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, wou aanwezig zijn, maar diende verstek te geven wegens de reisbeperkingen door de coronapandemie. In zijn toespraak heeft de paus Franciscus gevraagd aan de aanwezigen een moment van stilte in acht te nemen, ter nagedachtenis van al diegenen die zijn omgekomen door oorlog of door de huidige pandemie van het coronavirus. De paus pleitte tot religieuze, politieke en culturele leiders voor meer broederlijkheid als remedie tegen oorlog en conflict. De wereld heeft vandaag een grote dorst naar vrede, aldus de paus. Hij vroeg ook vooral aandacht voor de moeilijke situatie van vluchtelingen en ontheemden en stelde ook vast dat de impact van de oorlog op vele plaatsen wordt verergerd door de coronapandemie. Zoals we in het begin hebben gemeld, willen we ook graag even blijven stilstaan bij een stukje nieuws dat u misschien recent al heeft gehoord of gelezen in de mainstream media, maar ook in de katholieke media. Voor zij die nog niet weten waarover het gaat, geven we graag ook nog een klein beetje duiding. Op woensdag 21 oktober werd op het filmfestival in Rome de nieuwe documentaire over het leven van paus Franciscus, Francesco, van de regisseur Yevgeny Afanievski, voor een eerste keer vertoond. In de documentaire ziet de toeschouwer exclusieve interviews met paus Franciscus, met de paus emeritus Benedictus XVI, met de leden van de familie van de paus en vele anderen. En zo worden verschillende brandend actuele, maar ook controversiëlere thema's besproken. Het waren een paar korte zinnen die de media en de kerk ook heeft beroerd en daar willen we even op ingaan. Voor eerst is het toch goed om ons niet te gaan baseren op wat de niet gespecialiseerde media verkondigt. En ik zeg dat zo algemeen mogelijk, want het is altijd goed om te gaan zoeken naar de bron en de bronteksten en de uitspraak van de paus die luidt als volgt in die documentaire.
La persona homosexual tiene derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ese. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil.
De paus die zegt daar in het Spaans: Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios. Tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defiendo eso. Vertaald luidt dat: homoseksuele personen hebben het recht om in een gezin te zijn. Ze zijn kinderen van God. Ze hebben recht op een gezin. Je kunt niemand uit een gezin gooien, noch zijn leven onmogelijk maken. Wat we moeten doen, is een wet van burgerlijk samenleven maken die het recht geeft wettelijk ingedekt te zijn. Ik heb dit eerder verdedigd. Een heel kort stukje, maar het heeft heel wat reactie veroorzaakt. Wel, het eerste wat we hierover kunnen zeggen, dat is dat men altijd iets zegt binnen een bepaalde context. Die context hebben we ook nog niet, daar de volledige versie van de documentaire nog niet beschikbaar is. Dat is ook het eerste waar we rekening moeten mee houden. Ik kan u zeggen, ik heb een zoektocht gedaan op het internet om die bronnen te vinden en hier en daar was er sprake van de vraag waar de paus zou op geantwoord hebben, maar ik heb dat niet kunnen verifiëren. Dus we wachten op eventueel de publicatie van die documentaire. Als daar nog iets over vermeld wordt, dan hoort u het zeker ook in Radio Vaticaan. Het eerste is dus de context waarin iets wordt gezegd. Verder is er ook de context van diegene die de uitspraken gedaan heeft, in dit geval Paus Franciscus. Komende uit Argentinië. Hij heeft eerder gepleit voor een zogeheten samenlevingscontract. Niet, en dat heeft hij altijd duidelijk gemaakt, om homoseksuele relaties op hetzelfde niveau te plaatsen als een huwelijk, maar vooral om bepaalde juridische zaken als het ware geregeld te krijgen. En dat was dan vooral in Argentinië, waar op een bepaald moment een soort van poging was om het homohuwelijk ook juridisch te laten erkennen. Maar er waren enkele zaken die behoorden tot de pastorale bezorgdheid van de toenmalige kardinaal aartsbisschop Bergoglio. Daarbij ging het over erfenisrecht en recht op gezondheidszorg. En in die zin heeft hij inderdaad gezegd, laten we dat samenlevingscontract mogelijk maken zodat die mensen ook juridisch beschermd zijn. En dan is er nog de kwestie van de zogeheten hiërarchie van verkondigingen die door een paus worden gedaan. Ook iets wat heel vaak een beetje vergeten wordt of waar de media weinig kennis over heeft. We denken aan een encycliek, een apostolische brief, een brief motu proprio, een exhortatie enzovoort. Die hebben dus allemaal een bepaalde plaats van belangrijkheid in de hiërarchie. Een mondelinge uitspraak van de paus is eigenlijk slechts een mening en kan dus evenzeer niet geïnterpreteerd worden als magisterium of als leergezag. En dat zeggen we niet omwille van deze uitspraak, maar dat geldt eigenlijk voor alle uitspraken die een paus maakt. De uitspraak op zich, die u heeft gehoord, we hebben een geluidsfragment laten horen. Ik heb het in mijn beste Spaans ook aan u voorgelezen, zodat u de brontekst goed kon horen en de vertaling. Wel, die is wat gefragmenteerd overgenomen door de media. Hier en daar al wat correcter vertaald dan ergens anders. Maar deze uitspraak is inderdaad wel problematisch te noemen. Hoewel het niet aan ons is om daar een oordeel over te vellen. De broederbisschoppen van de paus, want de paus is natuurlijk ook bisschop van Rome, die hebben wel die taak. En wat zien we wereldwijd? Dat zij die taak ook op zich nemen. Dat er momenteel verschillende bisschoppen, en het zijn er veel, in de verschillende delen van de wereld, vragen stellen aan de paus en het Vaticaan om deze specifieke uitspraak te verhelderen en te corrigeren. Daar de kerk, en dus ook de paus, niets kan verkondigen wat in tegenspraak is met de leer van Jezus Christus. Mocht daarover nog een verklaring komen, dan zullen we u hiervan zeker op de hoogte houden en hoort u er meer over in Radio Vaticaan. Hoe het ook zij, wij weten, goed wat de Heilige Schrift ons leert en wat de kerk ons leert. In 2003 was hierover nog een heel duidelijk document van de Congregatie voor de Geloofsleer. Toen werd die geleid door onze huidige paus emeritus Benedictus XVI, toen nog kardinaal Ratzinger. En met de goedkeuring van de heilige paus Johannes Paulus II. Heel die kwestie, zeg maar, rond dat thema werd dus reeds behandeld door de Congregatie voor de Geloofsleer. Op die manier kunnen we ook zeggen dat paus Franciscus zeker geen enkel thema uit de weg wil gaan en dat we op die manier u zeker in de toekomst op de hoogte zullen houden mochten daar verdere ontwikkelingen zijn. Tijd voor ons om er even tussenuit te gaan met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug en dan zullen we kunnen luisteren naar de catechese van paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 21 oktober. Dat is voor zo dadelijk.
Ik verlang naar u. Ik verlang naar de waarheid. En die vind ik bij u. En dat geeft me rust. Schreeuwen van de daken, mensen, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn, te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Maar Heer, op u wil ik mijn leven bouwen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, kunnen wij nog luisteren naar de generale audiëntie van paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 21 oktober en naar deze catechese.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E oggi noi dovremmo cambiare un po' il modo di portare avanti questa udienza per motivo del coronavirus.
Vandaag moeten we de manier waarop we deze generale audiëntie houden een beetje veranderen door het coronavirus. U bent afgescheiden, zelfs met de bescherming van het mondmasker. Ik ben hier een beetje verder weg. Ik kan niet doen wat ik altijd doe, u benaderen, omdat Iedere keer als ik naderbij kom, dan komt u allen samen. U verliest de afstand tussen ons en er is het gevaar voor u om besmet te geraken. En het spijt me dat ik dit moet doen, maar het is voor uw eigen veiligheid. En in plaats van dicht bij u te komen en handen te schudden en afscheid te nemen, zullen we afscheid van ver nemen, maar weet dat ik dicht bij u ben met mijn hart. Ik hoop dat u begrijpt waarom ik dit doe. Toen ik de Bijbelse passage hoorde, werd ik mij bewust om de aandacht van het huilende kind. En ik zag de moeder de baby knuffelen en verzorgen. En ik dacht eigenlijk, ja, zo goed, zo doet God dat met ons. Net als die mama. Hoe teder ze probeert om de baby vast te houden. Het zijn prachtige beelden. En als dit in de kerk gebeurt, als een baby huilt, dan weet je dat er de tederheid van een moeder is, zoals vandaag de dag. De tederheid van een moeder, die het symbool is van Gods tederheid met ons. Laat een huilend kind in de kerk nooit ophouden met huilen, nooit. Want het is de stem die Gods tederheid aantrekt. En ik dank u voor uw getuigenis.
Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei salmi.
En vandaag voltooien we de catechese over het psalmgebed. En allereerst moeten we opmerken dat in de psalmen vaak een figuur verschijnt, die van de goddeloze. Dat wil zeggen, degene die leeft alsof God niet bestaat. Het is een persoon zonder enige verwijzing naar het transcendente, zonder enkele rem op zijn arrogantie en die niet bang is voor een oordeel over wat hij denkt of wat hij doet. Om deze reden toont het psalterium het gebed als de fundamentele realiteit van het leven, de verwijzing naar het absolute en het transcendente, die de meesters van de ascese de heilige vreze Gods noemen, is wat ons volledig menselijk maakt. Het is de grens, de scheiding die ons van onszelf redt, waardoor we ons niet op een roofzuchtige, vraatzuchtige manier in dit leven kunnen gedragen. Het gebed is de redding van de mens. En natuurlijk is er ook een vals gebed. Een gebed dat alleen gedaan wordt om bewonderd te worden door anderen. Dat of degene die alleen naar de mis gaan om te laten zien dat ze katholiek zijn. Of om het laatste model van wagen te laten zien dat ze hebben gekocht. Of om een goed sociaal figuur te maken. Ze gaan naar een nepgebed. En Jezus waarschuwde hier sterk voor. Maar wanneer de ware geest van het gebed met een oprechtheid wordt ontvangen en in het hart nederdaalt, dan doet het ons nadenken over de werkelijkheid, maar met de ogen van God zelf. Als wij bidden, krijgt alles diepte. Dat is merkwaardig in het gebed. Misschien beginnen we in iets subtiel, maar in het gebed krijgt dat subtiele diepte. Het krijgt gewicht. Alsof God het in zijn handen heeft genomen en het heeft getransformeerd. De slechtste dienst die men kan bewijzen aan God en ook aan de mens, is onvermoeibaar bidden op een gewone manier, te bidden als papegaaien. Nee, we bidden met het hart. Het gebed is het middelpunt van het leven. Als er gebeden wordt, dan wordt de broeder, de zuster, zelfs de vijand belangrijk. Een oude gezegde van de eerste christelijke monniken luidt: gezegend is de monnik die na God alle mensen als God beschouwt. Hij die God aanbidt, houdt van zijn kinderen. Hij die God respecteert, respecteert de mens. Daarom is het gebed geen kalmerend middel om de angsten van het leven te verlichten. Of in ieder geval, een dergelijk gebed is zeker niet christelijk. Eerder maakt het gebed ieder van ons verantwoordelijk. En we zien dat duidelijk in het Onze Vader dat Jezus aan zijn discipelen leerde. Om deze manier van bidden te leren, zijn de psalmen een geweldige school. We hebben gezien dat de psalmen niet altijd verfijnde en vriendelijke woorden gebruiken, en vaak de littekens van het bestaan dragen. Maar toch werden al deze gebeden eerst in de tempel van Jeruzalem en daarna in synagogen gebeden. Zelfs de meest intieme en persoonlijke. De catechismus van de katholieke kerk drukt zich als volgt uit. De veelvormige uitingen van het gebed van de psalmen worden in de liturgie van de tempel en in het hart van de mens tegelijk geboren. En zo wordt het persoonlijke gebed getekend en gevoed door dat van het volk van Israël. Eerst en dan door dat van het volk van de kerk. Zelfs de psalmen in de eerste persoon enkelvoud, die de gedachten in de meest intieme problemen van een individu beschrijven, zijn een collectief patrimonium, tot het punt dat ze door iedereen en voor iedereen worden gebeden. Het gebed van de christenen heeft deze adem, deze geestelijke spanning die de tempel en de wereld bij elkaar houdt. Het gebed kan beginnen in het halfdonker van een gangpad, maar eindigt dan in de straten van de stad. En andersom kan het tijdens de dagelijkse bezigheden ontkiemen en in de liturgie vervulling vinden. De deuren van de kerken zijn geen barrières. Het zijn doordringbare membranen, beschikbaar om de roep van iedereen op te vangen. In het gebed van de psalmen is de wereld altijd aanwezig. De psalmen geven bijvoorbeeld een stem aan de goddelijke belofte van het heil van de zwakkeren. Door de onderdrukking van de ellendigen en het kreunen van de armen, zie, ik zal opstaan, zegt de Heer. Ik zal hen die veracht worden, redden. Of ze waarschuwen voor het gevaar van wereldse rijkdom. Want de mens in welvaart begrijpt het niet. Het zijn als dieren die vergaan. Of nogmaals, ze openen de horizon voor Gods blik op de geschiedenis. De Heer annuleert de plannen van de volkeren. Hij maakt de plannen van de volkeren ijdel. Maar het plan van de Heer blijft voor altijd bestaan. De plannen van zijn hart voor alle generaties. Kortom, waar God is, moet ook de mens zijn. De Heilige Schrift is categorisch. We houden van elkaar omdat Hij eerst van ons hield. Hij gaat ons altijd voor. Hij wacht altijd op ons omdat Hij eerst van ons houdt. Hij kijkt eerst naar ons. Hij begrijpt ons eerst. Hij wacht altijd op ons. Als iemand zegt, ik hou van God en zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Wie niet van zijn broeder houdt, die je kan zien, kan God niet beminnen die je niet ziet. Als je vele rozenkransen per dag bidt, maar dan over anderen roddelt en dan een wrok van binnen hebt, een haat tegen anderen, ja, dat is niet de waarheid. En dit is het gebod dat we van hem hebben. Wie God bemint, heeft ook zijn naaste lief. De schrift geeft het geval toe van een persoon, terwijl hij oprecht op zoek is naar God, die er nooit in slaagt om hem te ontmoeten. Maar er staat ook in dat men nooit de tranen van de armen kan ontkennen. God kan niet tegen het atheïsme van diegenen die het goddelijk beeld dat in ieder mens is ingeprent verloochenen. Het is een alledaags atheïsme. Ik geloof in God, maar met anderen houd ik afstand en sta ik toe dat ik anderen haat. Het is een praktisch atheïsme. Het niet herkennen van de menselijke persoon als het beeld van God is een heiligschennis. Het is een gruwel. Het is de ergste overtreding die kan worden begaan bij de tempel en bij het altaar. Dierbare broeders en zusters, mogen het psalmgebed ons helpen om niet in de verleiding te komen van verdorvenheid, dat we zeggen om te leven en misschien zelfs te bidden, alsof God niet bestond en alsof de armen niet bestonden.
Grazie.
En zo konden we luisteren naar de catechese van paus Franciscus. We gaan eerst nog samen met hem het Angelus bidden en daarna kom ik bij u terug met de Vaticaanse hymne en de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventre tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventre tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
En zo heeft de paus Monseigneur Bertrand Lacombe benoemd tot aartsbisschop van Auch in Frankrijk. Hij benoemde Monseigneur Elkin Fernando Alvarez Botero tot bisschop van Santa Rosa de Ossos in Colombia. Monseigneur Thomas Dowd is benoemd tot bisschop van Sault-Sainte-Marie in Canada. En Monseigneur Olivier de Germay is benoemd tot metropoliet-aartsbisschop van Lyon in Frankrijk. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een zeer gezegende dag gewenst.